Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 21, vers 1 en 2. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen en met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijke gaan. Wat hij u smeekt uit hart en grond en al zijn rein verlangen, hebt gij hem doen ontvangen, ook hebt gij de uitspraak van zijn mond. Al wat hij heeft begeerd, geweigerd, nog geweerd. Psalm 21 vers 1 en 2. Zal worden voorgelezen 2 Samuel 6 vanaf vers 12 tot het einde. We noemden nu 2 Samuel 6 van vers 12 tot het einde. Toen boodschapte men de koning David zeggende: de Heere heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend om de ark Gods wil. Zo ging David heen en haalde de ark Gods uit het huis van Obed-Edom opwaarts in de stad Davids met vreugde. En het geschiedde als zij die de ark des Heren droegen 6 treden voortgetreden waren, dat hij ossen en gemest vee offerde. En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des Heren. En David was om God met een linnen lijfrok. Alzo brachten David en het ganse huis Israël de ark des Heren op met gejuich en met geluid der bazuin. En het geschiedde, als de ark des Heren in de stad Davids kwam, dat Michal, Saul's dochter, door het venster uitzag. Als ze nu de koning David zag, springende en huppelende voor het aangezicht des Heren, verachtte ze hem in haar hart. Toen ze nu de ark des Heren inbrachten, stelde zij die in haar plaats, in het midden der tent, die David voor haar gespannen had. En David offerde brandoffers voor des Heren aangezicht en dankoffers. Als David geëindigd had het brandoffer en het dankoffers te offeren, zo zegende hij het volk in de naam des Heren der Heskaren. En hij deelde uit aan het ganse volk, aan de ganse menigte Israëls, van de mannen tot de vrouwen toe, aan een iegelijk, een broodkoek en een schoon stuk vlees en een fles wijn. Toen ging al dat volk heen, een iegelijk naar zijn huis. Als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Saul's dochter, uit David tegemoet en zeide: hoe is heden de koning van Israël verheerlijk, die zich heden voor de ogen van de dienstmaagden zijn dienstknechten heeft ontbloot, gelijk een van de ijdele lieden zich onbeschaamdelijk ontbloot? Maar David zeide tot Michal: voor het aangezicht des Heren, die mij verkoren heeft voor uw vader en voor zijn ganse huis, mij instellende tot een voorganger over het volk des Heren, over Israël. Ja, ik zal spelen voor het aangezicht des Heren. Ook zal ik mij nog geringer houden dan alzo, en zal nederig zijn in mijn ogen en met de dienstmaagden, waarvan gij gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijk worden. Michal nu, Saul's dochter, had geen kind tot de dag van haar dood toe.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heren. Heere, wanneer u ons vergunt om hier samen te zijn op de plaats van het gebed, is dit tot een bewijs dat u nog steeds doorgaat om uw kerk toe te brengen, dat u de prediking nog geeft en de sacramenten laat bedienen, is de openbaring van uw goddelijke vrijmacht, waarin u het woord brengt waar u het wil en hoe dat u dat wil. En wanneer we een indruk zouden hebben van de hoogheid uwer majesteit, een indruk van de onkreukbaarheid van uw goddelijke deugden en de doorleving wat het zeggen wil, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Zou de arbeid van hem aan de rechterhand van u, o eeuwige Vader, heilig benodigd worden? Gij die daar wandelt tussen de gouden kandelaren, die de sterren in uw handen draagt, beloofde eenmaal aan uw gemeente dat u met dezelfde zijn zou tot de volleinding der wereld. Heren, en terwijl op ons die einden der aarde gekomen zijn en de tekenen van de tijd ons heen wijzen naar uw naderende komst, en uw voetstappen vernomen worden in het geruis van de volkeren, en het waar is dat het ganse schepsel de samenzucht als in banenzenood zijnde, verwachtende de openbaring der kinderen Gods, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Zou u vanavond in de prediking van uw woord ons de dauw, de zalving van uw aanbiddelijke geest rijkelijk willen verlenen, opdat dat woord gebracht worden in harten van mensen, kinderen, in de zaligmakende bediening van hem die gezegd heeft dat hij is die ruiter op dat witte paard die uitgaat overwinnende, opdat hij overwon. En dat in dit uur er vele gebonden mogen worden aan uw goddelijke zegenwagen, en ook van die en die zal worden beluisterd. Deze en die is daar geboren, en de Allerhoogste zelf zal dat bevestigen. Het zou een eeuwig wonder zijn, Heere, dat u ook vanavond dat toebrengende werk mocht verheerlijken in de harten van jong en oud, en dit uur voor velen het uur van uw goddelijke welbehagen zijn mogen. Maar dat u ook in de oefeningen van het geloof het woord zou willen gebruiken om die gangen van u, o vorst en heer, aan uw volk te doen blijken, opdat de noodzakelijke opwas in de kennis van Christus zou worden geschonken, die roeping en verkiezing vastgemaakt, en met uw kerk te weten, ik weet in wie ik geloof heb. Zou u nog wonderen willen doen, ook in de gezinnen van deze ouders, die nu in dit uur hier samen zijn gekomen voor de heilige doop te bedienen aan de kinderen van de gemeente. En dat u, die uw weldadigheid groot maakte in die jonge gezinnen, ook mogen betonen dat u uw zaad hebt toebetrouwd, dat eenmaal zal worden gesteld tot een toonbeeld van goddelijke vrijmacht en genade. Dat u vervullen mogen, ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge, mijn zegen op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. En dat ook in de bangheid van de tijd u betonen mogen met ons te willen zijn en met ons te willen blijven. Wil u de moeders de verdere herstelling verlenen en ze samen met de ouders zo met wijsheid bedelen om in de tijd waarin we leven hun kinderen voor te leven. En kon het wezen dat hun woningen, tenten, dat allerhoogste zouden zijn. En dat uw goddelijke inwoning in hun huizen en de vrucht naar buiten openbaar mogen worden. Dat met ons niet kan samenkomen, mocht u willen gedenken naar uw gunst en naar uw weldadigheid. Denkend aan degene die in ziekenhuizen verblijven, ook onder onze jonge mensen. Bijzonder ook aan die baby van het gezinnetje Goorhuis dat vanavond met ons dacht mee te kunnen dopen. En wie baby zo ernstig ziek in het ziekenhuis verblijft, waar zoveel zorgen over zijn, moog u nochtans uw weldadigheid groot maken, Heere, en in deze uren betonen dat u een God zijt die uw sterkte zelfs grondvest uit zuigelingen en kinderen. Zoudt u naar uw weldadigheid het rouwdragende willen aanschouwen, waar dat uw kerk zich vergadert, wonderen willen doen, betonen ook in dit uur, te midden van de bangheid der tijden te doen ervaren, dat er 2 of 3 in uw naam zijn vergaderd, dat u dan in het midden van ons zijn mocht. We dragen uw knechten aan u op, en allen die u in uw dienstwerk stelt, en geef uw knecht vanavond in de bediening van woord, een sacrament, de zalving van uw geest, om uw naams en verbonds wil. Amen. Ik lees u nu het formulier, de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leed ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden in misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf en in Christus te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daar worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Maar als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap in zijn dood en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, doordat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, vermits in alle verbonden 2 delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganse gemoeden met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmis de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en also ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende. In Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u zaad na u in uw geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn, tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Peter in zijn Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovele als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal met de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting de gemeente uitrichten mogen, zo laten we ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachs en acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en die volk Israël droogvoet daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijden, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uw entwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, en door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop in ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw tweede hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhang de ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend als ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijn er gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in artikelen des christelijke geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de voorkomende leer der zaligheid te wezen. Ten derde of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer er uw vermogen te onderwijzen te doen en te helpen onderwijzen. Geliefde ouders, wat is het dan maar op uw antwoord? geliefde ouders, een van de ingrijpende uitspraken van Jezus is, die niet voor is, die is tegen. En wat met mij niet vergaat, dat verstrooit. Wanneer we in het natuurlijke leven ja zeggen, zeg ik ben ervoor, ja. U hebt vanavond ook ja gezegd. Was dat een voor, een keus, een uitspraak van uw hart, als vader, als moeder, in de opvoeding van uw kinderen? Een ja om ze naar de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Want dan niet voor is, is tegen. Het zou wel wat zijn als u vanavond uw ja-woord voor het aangezicht des Heren zou uitspreken en in de opvoeding laten en in de leiding van uw gezinnetje het tegenovergestelde zou blijken. Dan zou u vanavond met een leugen voor God gestaan hebben. Zou er wat zijn. Want wat niet voor is, dat is tegen. En de voorzijde leer, dat is de leer waarin u voorgehouden is dat uw kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En u is voorgehouden dat ze in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij ze wederom geboren worden. Toen heb ik gezegd, ja. Dus u moet uw kinderen opvoeden in de leer die na de godzaligheid is. En er is geen ruimte tussen, wat men niet voor is, is tegen. En wat men ook niet vergadert, dat verstrooit. Het zal het uitmaken om niet waar te zijn voor de nagezeggen van een heilige God. Dan zal de doopbediening ook aan het voorhoofd van uw kinderen alleen maar gewoon te zijn en bijgelovigheid. We zijn in een ogenblik als deze, als ik u allemaal zo zie staan, genoeg dingen die in het natuurlijke leven uw aandacht, onze aandacht konden hebben. Dit gezinnetje dit, dit gezinnetje zo, hier daar, dat gezinnetje zo, zorgen, rouw, verdriet, gemist. Denk bijzonder natuurlijk ook aan gezinnetje Gorhuis. Die hadden vandaag bij ons kunnen zijn, gehoopt bij ons te zullen zijn. En hun baby ligt zeer ernstig in het ziekenhuis in Utrecht. U was toch niet beter. Uw pandjes toch ook niet. En dan maakt de Heer ook maar onderscheid waar het niet is. En dat we in zulke omstandigheden zouden zien hoe ernstig ons leven is. Dat leven zo broos, zo kort. En toch heb ik u voorgelezen. Eigenlijk voorgebeden in dit wonderlijke formulier. Opdat dit leven, terwijl ik toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, staan niet dat we het leven niet verlaten zullen, maar dat we dat getroost verlaten zouden om de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus zonder verschrikking te moeten verschijnen. Degene die dus hiervoor hebben doorleefd, die staan straks met de hele wereld voor Christus. Maar u hebt vanavond beluisterd. En het is voor uw kinderen voorgebeden zonder verschrikking. God te kunnen ontmoeten, te willen ontmoeten en te mogen ontmoeten. Zo moet u uw kinderen opvoeden. U moet uw kinderen opvoeden voor de grote toekomst, voor de grote eindbeslissing. Voor het uur dat we staan zullen voor het aangezicht van God. Dan krijgt u nogal een drachtje mee vanavond. Vindt u niet? Voelt u het? Weet u het? Beleeft u het? Heeft het in de binnenkamer aan de Heere verbonden? Uw kinderen met het merk en veldteken van Christus straks. Houd er rekening mee. Gemeente, wat niet voor is, is tegen. En wat niet vergaderd, dat verstrooid. Ze hebben ja gezegd. Uw ouders ook, in het verleden. U misschien ook. En de vruchten van. O, dat we straks niet met de leugen in onze rechterhand voor het aangezicht als Heren staan zouden. Maar dat de Heren waar zou mogen maken, dan gaan de mij in mijn huis, wij zullen de Heren dienen. Ik heb van de week nog een ongeboren vrucht naar het graf helpen dragen. Ik heb daar gestaan op dat bijzondere plekje, op de begraafplaats van Kootwijkerbroek. En ik telde 8 steentjes. Het was de 9e gezinnetje met wie ik een baby begraven heb. Wat een onderscheid waar het van nature niet is. We gaan deze ouders naar de dood toezingen als naar gewoonte. 134, het derde vers. Dat is Heere zegen op u dalen, en dat doen we na de doop. Staande de ouders toezingen. Dagen zitten. Gerritje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Gijsbert, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geesten. Marinus, Gijsbertus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geesten. Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geest. Gert-Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. We weten nog tussen te komen. Ja. Kom maar hier. De Gerrit Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Suzanne Francine Alberta, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geesten. Geurt, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geesten. Geurt, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geesten. En Dreintje, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geesten. Komt u maar. Gerrit, Guido, ik doop u. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Deze doopdienst met de dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met de Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, misgaande de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig geluk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen Psalm 68, de versen 1 en 6. 68, 1 en 6. De Heere zal opstaan tot de strijd en de koningen hoezeer geducht. Terwijl we zingen is er collecte. En u kunt tijdens het zingen de kinderen de gemeente uitdragen. 68, 1 en 6. Gaat u gang maar. geliefden, in vervolg van de Bijbellezing over David wil ik vanavond uw aandacht vragen voor het tweede boek van Samuel, het zesde hoofdstuk, de versen 16 tot en met 23. Vervolg van onze Bijbellezing, 2 Samuel 6, de versen 16 tot en met 23, ze zijn nu voorgelezen. In deze versen beluisteren wij de ark in de stad Davids. De ark in de stad Davids. Ik heb korte gedachten naar aanleiding van deze. In de eerste plaats ontdekken we Michaals boosheid. Ten tweede Davids genadedaden. Ten derde Michaals vijandschap. En ten vierde Davids geloofsgetuigenis. Korte gedachte. Wilt u volgen? De ark in de stad Davids. Het eerste wat ons opvalt is Michaals boosheid. En het geschiedde als de ark des Heren in de stad Davids kwam, dat Michal, zijn dochter, door het venster uitzag. Als u nu de koning David zag, springend en huppelende voor het aangezicht des Heren, verachtte ze hem in haar hart. Dat was haar boosheid. Dan Davids genadedaden. We lezen, toen ze de ark des Heren inbrachten, stelden ze in haar plaats in het midden van de tent enzovoorts. Michaals vijandschap. En als David nu wederkwam om zijn huis te zegenen, ging Michal, Sauls dochter, uit. David tegemoet. Wat er verder volgt in Davids geloofsgetuigenis. Ook zal ik me nog geringer houden dan nog zo, en zal nederiger zijn in mijn ogen. En met de dienstmaagden waarvan ge gezegd hebt, met dezelfde zal ik verheerlijkt worden. Geliefde naar licht, vanavond in de geschiedenis van het opbrengen van de ark, een ingrijpende boodschap. We hebben in het verleden, en ik ga u dat natuurlijk niet nogmaals voorhouden, over de voorbereiding van het opbrengen naar de ark gehandeld. We hebben beluisterd hoe die eerste poging door de Heere werd afgewezen en de ontzaglijke gebeurtenissen in het huis van Obed-Edom. We hebben stilgestaan hoe de Heere opnieuw Davids hart buigt en de wijze waarop de ark werd opgebracht naar de stad Davids. En vanavond zijn we met de opbrenging van de ark gekomen tot het moment dat ze de stad Davids binnengedragen wordt. Daarom het thema van vanavond, de ark in de stad Davids. Beschrijving van die stoet, wie er maar bij waren, de luids erbij, de offeranden enzovoorts, hebben we ook in het verleden met u overdacht. We worden vanavond dus nu bepaald bij een ingrijpend tafereel, namelijk de stoet met de zingende massa, met de luister daaromheen, de ark Gods gedragen door de levieten. Ze is gekomen tot Davids stad. U kan weten dat de historische achtergrond van dit gebeuren bezongen is, Psalm 24, Psalm 47 en Psalm 68, waaruit we enkele versen hebben gezongen. Het moment voor de stad is bijzonder in Psalm 24 ons voorgezongen. Ontsluit op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat gij uw koning moogt ontvangen. En terwijl ze dan nog voor de gesloten poorten staan, want daar vragen ze om, ontsluit uw poorten nu de boog, geeft eeuwige deuren, rijst omhoog, die poorten die werden dus naar boven getakeld, wordt vanuit de muur boven de poort tot degene die buiten staan een vraag gesteld: wie is die koning der ere? En dan komt het antwoord: de Heere is de koning der ere. En dan gaan de poorten omhoog en de stoet trekt Jeruzalem binnen. Dat binnengaan vraagt nu aandacht. Niet ieder is blij. Hoewel het een heilig symboliek leert van de hemelvaart van Jezus, zoals ook in 68 dat door David is bezongen: gij voert den hemel op vol eer, de kerker werd uw buit, o Heer, en gij zaagt uw strijd kronen met gaven, door mensen troost, opdat het wederhoorig kroos bij u zou kunnen wonen, geldt niet voor allen. Zeker in de eerste plaats heeft de Heere, de God van de eed, de God van het verbond, zijn hoge goedkeuring gegeven aan die tweede opvoering van de ark. En waar de Heere zijn goedkeuring afdrukt in ons leven, of in een bepaalde gebeurtenis van ons hart, moet u erop rekenen dat de Satan boos is. Wanneer de Heere zijn goedkeuring geeft, zal hij alles mobiliseren om de vrucht uit het hart weg te nemen. Dan komt iets wonderlijks in de vervulling van Gods eeuwige en aanbiddelijke raad. En het geschiedde als de ark des Heren in de stad Davids kwam. En over die stad Davids heb ik u in het verleden ook uitvoerig geleerd. Gebeurt er wat en geschiedt wat. En wat geschiedt er dan? Wel dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Een heel natuurlijk gebeuren, zou u toch immers kunnen denken. Maar, daarom heb ik bij de aanvang van deze gedachte u willen duidelijk maken dat de strijd tussen vrouwen en slangenzaad doorgaat. En dat die strijd zich afspeelt, niet alleen in de grote groepen mensen in hun volksleven, maar dat die strijd zich bijzonder ook doet kennen in een huisgezin. In het huisgezin van David, de man naar Gods hart. Onze aandacht wordt gevraagd voor Michal, de dochter van Saul. Een veel bewogen leven is tot nu toe aan haar voorbij gegaan. Ze is immers door vader Saul diefelijk gestolen uit het huis van David. En ze is door Saul aan Paltiel tot een vrouw gegeven. Saul heeft daarmee het huwelijk, de huwelijkswetten, de ordinantie Gods volkomen overtreden. Maar als deze Michal daar nu is in Jeruzalem, dan is ze weer terug. Toen David, na het heengaan van Saul, gezalfd is in Hebron, toen heeft hij Abner gezegd: ik wil mijn vrouw terug hebben. En toen is deze vrouw weer teruggekomen naar David. Zij heeft dus heel veel al meegemaakt. Ze heeft de opgang van David gezien. En ze heeft de inneming van Jeruzalem gezien. Ze heeft gezien de bijzondere zegen Gods over hem, waarvan de Heere eenmaal sprak: deze is het, zalf hem tot koning. En ze heeft de zalving van David in Jeruzalem meegemaakt. Ze heeft natuurlijk ook de plannen die David had om de ark binnen te brengen geweten. En ze heeft al die voorbereidingen voor het inbrengen van de ark van nabij meegemaakt. Ze heeft de luister gezien van hetgeen dat daar in Israël plaatsvond. En ze is niet uitgegaan met die stoet om de ark op te halen. Ze is gebleven in het koninklijke paleis. Even mee dan. Deze Michal. Weet je wat haar naam betekent? Wie is als God? De Hebreeuwse betekenis van het woordje Michal is: wie is als God? Wat een ontzaglijke naam draagt deze vrouw. Het is als het ware een prediking naar buiten toe, mensen. Wie is als God? Ze draagt de naam. Ze heeft omgangen met Gods kinderen. Ze woont in de gemeenschap met de man naar Gods hart. En ze kijkt nu uit wanneer het gerucht gehoord wordt. De stad Davids en de stoet. Want ze heeft immers het zingen gehoord. Ze heeft de instrumenten gehoord. De muziek 6 kilometers verder te beluisteren. En dan ziet ze hoe die stoet binnenkomt. En ze haast zich naar het venster staat er om dit tafereel te aanschouwen. Dat is de beeld. En dan gebeurt er wat. Ik lees in deze overdenking dat Michal als dochter door het venster uitzag. De Heere zag het, Gods kinderen zagen, de hel zag het ook. En hij gebruikt zijn onderdanen. Deze dochter zal naar het woord van Jezus geplaatst worden bij diegene waarvan de koning der koningen sprak. Een vazal van hem die een mensenmoorder is van de beginnen. Onder het dak bij David. De bitterste vijandschap. O gemeente. Wat een prediking. Ligt er dan vanavond voor ons. Om ons te herinneren. Dat de Satan overal indringt. Tot in de gezinnen. Van Gods kinderen. Tot in de gezinnen. Van de mannen als hart. Dacht u. Dat hij in onze tijd. De gezinnen van Gods volk zal verschonen. En de gezinnen van Gods ambtsdragers voorbij zal gaan. Opdat we zouden weten dat ons niets vreemds overkomt. Wanneer de Heer in de kanon van de schriften ons dit ingrijpende doet mededelen. Is het om te weten, er gebeurt niets vreemds onder de zon. De reactie en het waarom, dat gaan we zo met u overdenken. Ik wil eerst wat ze zelf daarvan getuigt. Ik lees dit in de schrift. Als zij nu de koning David zag. Ze heeft toen die stoet binnenkwam gekeken. Waar is de koning? En ze heeft gezocht. En ze heeft de stoet nagegaan. En toen die stoet al dichter kwam. En door de poorten inkwam. En langs het koninklijk huis kwam. Is dat David? Is dat de koning Israël? En ze ontdekt hem. Ga er zo verder met u over praten. En ze ontdekt hem. Ik lees springend. Huppelend. Voor het aangezicht des Heren. En wat is dan? Dan de reactie. Wanneer ze zo haar David ziet. En dan staat er, en toen verachtte ze hem in haar hart. De geestelijke vreugde, de geestelijke blijdschap, de wonderlijke goedkeuring Gods over dit gebeuren, doorziet zij niets. Zij heeft geen deel aan het deel der dromen. Ze kent niet de beden van de oude kerk. Och, dat mijn oog het goed aanschouw. Terwijl ik gui uit onbezweken trouw. U uitverkorene toe zal voegen. Opdat ik u mijn rotsteen noem. En delen in uw volksgenoegen. zeg met uw erfdeel, blij beroemd. Nee, dit kent ze niet. Dit verstaat ze niet. En omdat ze dat wonderlijke, verborgen, aanbiddelijke leven, dat God rocht in de harten van de zijnen niet kent, daarom deze reactie. En toen verachtte ze hem in haar hart. U moet niet denken dat de genade doet buigen, dat de wonderen Gods aanspreken. Integendeel, ze heeft een diepe verachting voor het leven van Gods kinderen, van de genadegaven die daar openbaar worden. Ze trekt zich terug van dat venster. En terwijl de Satan dat vuurtje stookt, zal ik straks u duidelijk maken. Want als hij eenmaal die lont gestoken heeft in het hart van deze Michal, zal er straks een uitslaande brand worden. En David? David weet van dit alles niet. Vervuld met de goede tierenheden des Heren, gaat hij zijn opdracht die hij dacht te mogen doen vervullen. Hij komt in Jeruzalem. Ze gaan, o wonder, naar de berg Sion. Daar heeft David immers een tent gesteld, staat er. En ik zie die leviet in die ark die tent indrengen. Nee, dat is niet de tabernakel. Want de tabernakel die stond toen nog in op. En die zou later zelfs, ten dagen van Salomo de koning, nog in Gibeon staan. Want we weten, als de Heer een bijzondere boodschap wil brengen later aan Salomo, dat hij de Heer gaat aanbidden in Gibeon. Toen stond daar nog de tabernakel. Maar David had zelf, om die ark een plaats te geven in de Godstad, de ruimte volgemaakt. En dan gebeuren er dingen, offeranden worden gebracht, kunnen we lezen. Eerst brandoffers, tot een bewijs van beleving van schuld en verlorenheid. Dankoffers worden er gebracht, tot een bewijs dat zal ik de Heere vergelden voor zijn weldaden aan mij bewezen. Ik lees. Toen ze de ark des Heren inbrachten, stelden ze die in haar plaats in het midden van de tent die David voor haar gespannen had. En David offerde brandoffers voor des Heren aangezicht en dankoffers. En als David geëindigd had het brandoffer en het dankoffers te offeren, zo zegende hij het volk in de naam van de Heere der Heerscharen. Wat gebeurt er in Jeruzalem? Offers branden, dankoffers. De zegeningen worden uitgesproken over het volk in de opdracht van de Heere der Heerscharen. En daar zingt de gemeente God zal met oprechten onderling vereend in hun vergadering. Daar zingt de gemeente van de goede tierenheden des Heren. En de Heere heeft bij ons wat groots verricht. En dichtbij, daar roept de brand van de vijandschap. Daar stookt de hel het vuur aan van vijandschap tegen God, tegen de leer, tegen de leidingen, tegen de weldaden. En de man aan Gods hart is er onwetend van. Hij weet het niet. Ook dat is tot onderwijs. Wat kunnen er vuurbranden woeden, terwijl Gods gemeente er nog volmaakt onwetend van is. Terwijl de hel zijn planning maakt en dat leven tracht de doden de vrucht weg te nemen, zingen ze daar bij de ark des Heren. Wat een wonder. Heeft David in 132 daar niet van gewaakt? Zal Sion, zal de armen spijs, daar zegenen op de ruimste wijs, mijn priesters met mijn heil bekleed, en het volk doen juichen, wel tevreden. En dan, wanneer al dit gebeuren plaatsvindt, dan lees ik het vervolg. Als David geëindigd had, het volk de zegeningen van de God Israël medegedeeld, ga ik niet breed op in, kunt lezen brood en vlees en wijn tot een bevestiging. Wat de Heer eeuwen tevoren belooft, dat ik zal ze voeren in een land, vloeiende van melk en honing. Al deze dingen vloeien uit de God van de eed, die niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor zijn kerk doet delen in de zegen van zijn eeuwig verbond. En wanneer dit alles geëindigd is, dan wordt ons opnieuw de aandacht gevraagd voor Michal. Weet je wat me opviel in de overdenking van deze waarheid? Dit. Dat tot twee keer toe staat Michal, de dochter van Saul. Dat we dat herinneren zouden. En dat we begrijpen zouden waarom de schrift ons dat zo mededeelt. Niet alleen om ons te herinneren, zeg je weet toch wel hè. Dat is die tweede waar David... Waar David toch voor gevochten heeft, waardoor de voorhuiden van de Filistijnen als offer gebracht moesten worden. Nee, maar dat weten we wel uit de schrift. Maar de diepe betekenis om ons te herinneren wat het slot van dit hoofdstuk opnieuw tegen u zeggen zal. Michal nu zelfs dochter had geen kind tot de dag van de dood toe. We gaan terug naar Jeruzalem. Ik lees u dit. Als nu David wederkwam om zijn huis te zegenen, vervuld van de goede tierenheden des Heren, vind ik opnieuw weer een wonderlijke les in deze Bijbellezing. Genade, geschonken genade, beleefde genade, heeft in zich een wonderlijke vrucht. Wat mededeelt ze mij? Kom, ga met ons, doe als wij. En luister toe, gij die de Heere vreest, en dan zal ik vertellen wat God in mijn ziel gedaan heeft. Vervuld van de tegenwoordigheid Gods in zijn leven, de goede tierenheden des Heeren als een duidelijk bewijs in zijn hart, gaat David naar huis toe om te vermelden hoe goed God is en wat de wonderlijke dingen God daar gedaan heeft. Immers hij zou van boven het verzoendeksel tot het volk spreken. Dat is toch de schrift. Ik zie deze man. Verblijd in God zijn huis naderen. En dan wordt ons iets zeer opmerkelijks medegedeeld. Als nu David weten kwam om zijn huis te zegenen, ging Michal zoals dochter uit David tegemoet. Ze gaat huis uit. En ze heeft dus op David gewacht. Je kan het met vele voorbeelden duidelijk maken. Gekeken vanuit het raam, ziet ze uit de verte David komen. En ze vliegt naar beneden haar man tegemoet. Wat een ontmoeting zal dat wezen. En over deze ontmoeting gaan we nou eens denken. Nee, toen zij uit dat raam keek, was ze niet nieuwsgierig. Nee, niet naar die wonderlijke gebeurtenis dat de ark binnenkwam. Ze heeft zich ook niet verwonderd in het tafereel waarin de ordening Gods door de Heer aan Mozes geboden ten opzichte van de ark nu in alle luister openbaar kwam. Nee, niet de liefelijke klanken van de harp en van de luit hebben haar ziel benaderd. En ze is als het ware niet ingewonnen om met die gemeente mee te zingen van de wegen des Heren. Wanneer ze haar woning uitgaat, David tegemoet, is haar aangezicht vertrokken van gramschap. Van woede, dan is ze diep en diep beledigd, deze dochter Sauls. Geen groet staat er, geen omhelzing, geen tekenen van geestelijke vreugde en blijdschap, geen mededeling van, o man, wat heeft God het weer wel gemaakt? Wat heeft de Heer de zegeningen van uw verbond duidelijk gemaakt? een ontmoeting. Nou, misschien is het toch goed dat ook maar eens te overdenken. Want hij heeft het wel moeten beleven, de man naar Gods hart. Als een vrouw buiten de woning hem tegenkomt met een van woede vertrokken gezicht. Je zal zo uit de kerk komen. Je zal geluisterd hebben. En je ziel zal verkwikt zijn geweest toen de inzettingen Gods. En je zal zo een keertje thuiskomen. Begrijp je wat David beleefde? Nee, mijn hart vervuld van heilsbespiegelingen zal schoonste lied van een koning zingen, leefde niet bij Michal. En o Heer, de koning is verheugd door uw geducht vermogen, het heil zweeft hem voor de ogen. Dat kan deze dochter zelfs niet opbrengen. Wat wel. Ik lees dit. Als David wederkwam, ging de dochter Michal, zijn dochter, uit David tegemoet. En ze zeiden, dan gaat ze enkele dingen zeggen, ingrijpende dingen. Waarin duidelijk is wat ik u heb willen zeggen, dat vuurtje mensen. O, als dat vuur van de hel gestookt wordt. Als een onblusbare brand, komt het naar buiten openbaar. Zo brandt dat hart van deze dochter Saul van bittere weerstand en vijandschap tegen alles wat God genaamd wordt. En ze schaamt zich niet, want terwijl om David heen, hoe kan het anders? Omringd door de edelen, door degene die zijn lijfwacht zijn. Ja, te midden van het volk giet ze haar vijandschap uit. Niet verborgen, dat kan ook. Verborgen vijandschap kan ook. Maar de openbare vijandschap brandt wanneer de Heer zijn goede tierenheid in Jeruzalem openbaart. Lessen. Dat we ze niet vergeten zouden in deze tijd. En dan moeten we toch eens even met elkaar bij stilstaan. Ach, ze maar niet gering. Waar ging het om? Wat beschuldigt ze eigenlijk? We gaan die beschuldigingen die ze aanbrengt, die gaan we overdenken. Hoe is de koning verheerlijkt? Die ze geden voor de ogen van zijn dienstmaagd en zijn knechten heeft ontbloot. Als een van de ijdele lieden die zich onbeschaamd ontbloot heeft. Wat ze daarmee bedoelt, wat op pijlen dat het zijn, ga ik ze overwegen. We gaan eens zingen. 138 vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven. 138 vers 4.
Thank you.
fel. Kan het vuur van de vijandschap branden in een kerkgemeenschap. Hoe fel kan het vuur van vijandschap branden in een gemeente, in een familie, in een gezin, in een huwelijk. Kijk, dit is de les die we al overdenkend in het leven van David tegenkomen. We hebben al zoveel lessen daaruit opgediept. En vanavond toch wel een zeer bijzondere les. Hoewel, misschien heb u die vraag voor uzelf ook wel eens gesteld. Hoe hoog gaan de vlammen? Hoe ver kan het gaan? En dit is nu juist wat we moeten overdenken tot onderwijzing, want die kerk die komt er als goud uit, altijd, gewis hoe hoog die nood mag gaan. God zal die zijn vijandskop verslaan en die harige scheef ophellen. De vlammen, ze slaan eruit in het huwelijk van David, de man naar Gods hart. De beschuldigingen die ze uitgiet, ze vragen overdenking. Een huppelende, dansende David, is dat zonde? Dansen? Zonde? Ja, luisteren, zoals Gods woord dat geeft, als de kerk in rijen zingt van de wonderen Gods, zoals eenmaal Mozes' zuster Mirjam zong bij de Rode Zee in rijen, en de dochters Jeruzalem meezongen, God heeft bij ons wat groots verricht. Of de rijen die zongen bij Deborah, toen God wonderen deed in de verlossing van Israël. En kent deze Mirjam niet, het zingen? Heeft ze dat zelf niet ervaren, eenmaal? Toen de legers binnenkwamen en de maagden Israël zongen in rijen van David, heeft ze 10.000 verslagen. Zeker, maar als u nu zegt, je doet nu net als de wereld. Dus ook toen kende men het schaamteloze dansen en zingen. Nee, toen, daar ga ik mijn bijbellezing niet mee volmaken. Dat is nogal duidelijk. En je verwacht nog niet dat je jeugd daar gevonden wordt. Onze kinderen daaraan getroffen wordt. Van datgene wat Michal haar David verwijt. Ze zegt, je hebt net gedaan al die naakte dansende massa's in de danspaleizen. Van de Baal en de Moloch en de Astaroth die schaamteloos zich omkleden. Zo heb jij het ook gedaan. Is dat zo? Hebben we niet in de kroniekenboek de vorige keer onderwezen hoe David gekleed was met de linnen rijfrok en met de efod? Droeg hij niet het kleed van de levieten, dat tot op de voeten toe neerzonk? Was hij niet van zijn hele lichaam bedekt met het fijne linnen van het priestergewaad? Hoe kan ze dan zeggen, naakt? Was ze ermee bedoeld? En dan openbaart ze de bittere vijandschap tegen de levieten en de dienst Gods. Ze zegt, weet je wat jij gedaan hebt als koning? Je hebt net gedaan als die verachtelijke levietenschare. Dat heeft haar vader daarvoor ook al gedaan. Toen hij de levieten des heren ombracht in vijandschap. De vijandschap tegen de ambten. Tegen het ambtelijk gewaad. Ook in onze tijd. We schamen ons het kleed, het ambtelijke gewaad. En de wereld die spot en de wenen die hoort, die moet meedoen met onze tijd. Doe nou mensen, we zijn een eeuw later. En wat heeft die Satan daar zijn macht en wat deze Michal weet, dat is toch in onze tijd ten voeten uitgetekend. De vijandschap tegen de dienst, tegen de ambten, tegen het ambtelijke gewaad. En tegen de leidingen Gods, die wonderlijke legering, waarin de Heer nu zo duidelijk heeft gemaakt hoe de Heer in die ark en het opbrengen van de ark over de gangen wijst, die Christus eenmaal gaan zou. Ik vind bij Michal vijandschap tegen de leer, tegen het leven, tegen het volk, tegen het ambt en het ambtelijk gewaad. Het zit in de midden in mens. Overkomt ons iets vreemds? Gangselijk niet. Wat heeft deze vrouw dan maar gedacht? En waarom is ze dan zo verschrikkelijk boos? Wel, deze koningsdochter, die heeft die stoet zien komen en ze heeft gedacht, daar komt David. En die zal de scepter in zijn hand hebben, of het koninklijke zwaard, en maar even een harp in zijn vingers. Ze heeft gedacht dat hij met koninklijke gewaad en heerlijkheid en macht en majesteit zo Jeruzalem zou binnenkomen. En in plaats dat die heerlijkheid zich openbaart naar buiten en ze zeggen kan, kijk, dat is mijn koning, ziet ze hem daar komen in het kleed van de leviet, met de geringen des volks zich vermakend. En dat heeft ze nooit kunnen begrijpen. Net zo men als onze dagen kunnen begrijpen dat de Naomi in de hoogoefeningen het heel goed, ja zeer goed, met een Rut kon hebben. En hoe in Jonathan met David, verenigd in God, Alkanders harte vrienden waren, dat heeft deze Michal niet kunnen begrijpen. Ik heb nog wat gelezen, maar ik zal het niet te laat maken. Waar ik vanavond onderwijs uit deze schriften wil me geven, is deze. Ze noemt de levieten des Heren ijdele lieden. Moet u eens goed overdenken, mensen. En David, ze had gehoopt als koningsdochter mee te pronken. En nu werd ze er gangselijk buiten gezet. En hoe David nou? Dan komt de luister van vrije genade openbaar. Waarin komt hij dan openbaar? Wordt dat niet zo moeilijk? David zeide. Er staat iets bij. Voor het aangezicht des Heren. Letterlijk, Michal. Voor Gods aangezicht, jij en ik, door de getuigen van die God van hemel en aarde, ga ik je nou eens wat zeggen. Ze roept God als getuige aan. Hij roept God als getuige aan. En dan gaat hij dit zeggen. Moet je luisteren. Je weet toch, Michal, dat ik bekeerd ben. En je weet toch, Michal, dat ik zoveel van de Heren geleerd heb. En je weet toch dat ik zo'n geweldige krijgsman was. En je weet het toch dat ik de oorlogen des Heren gevoerd heb, dat weet je toch. Maar dat doet ze nou net niet, hè. Want dat nieuwe leven, dat roemt niet in zichzelf. Maar waar deze man Gods wel in gaat roemen, is deze. In het soevereine van Gods welbehagen. In het verkiezend welbehagen des Vaders in Christus. In die verkiezing waarin hij mede besloten was dat de roem van zijn leven, hoor maar, die God die mij verkoren heeft voor uw vader en voor zijn ganse huis, mij stellende als een voorganger voor het volk over Israël. Die God. Weet je, dat David toen 138 gedicht heeft. Als gevolg daar, de Heer is hoog. Nochtans ziet hij de nederige aan en de verhevene die kent hij wel. Toen heeft hij gezongen van de wegen en de zin. En wat zegt hij nou? Dat vind ik een wonder. Ik zal spelen voor het aangezicht des Heren. Letterlijk dit. Tegenover al je vijandschap. En tegenover alles wat je over me heen riet. Zal ik goed van God spreken. Zal ik die God die me verkoor roemen en prijzen. Zal ik te midden van de druk. En achter toch niet de ringmens, als zo pijlen naar je geschoten, zou ik toch zeggen dat God het goed gedaan heeft. En als je wil weten wat mijn leven is, dan is deze. Ik zal me nog geringer houden. Genade vernederd, want weet u, waar jij mee spot en waar jij geen gemeenschap mee hebben kan, dan zal ik straks God eeuwig mijn groot maken. Ziet u, ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En God zal overhouden een ellendig en een arm volk, en dat zal op de naam des Heren betrouwen. En de kerk der reformatie die zong er dit van: zoete banden die we binden aan des Heren lieve volk, voorwaar, het zijn mijn harte vrienden en hun taal, dat is maar de tolk. Dan mag die kerk in de strijd, in de vijandschap, niet met vijandschap antwoorden. We zouden al voor het aangezicht van God, God verkiezend welbaar, tegen die strijd een beetje. Die strijd die zich afspeelt in de kerken, die zich afspeelt in de gemeenten, die zich afspeelt in de families, die zich afspeelt in de gezinnen, die afspeelt in de huwelijken. Dat is de waarheid van het eeuwige woord van God. En dan het antwoord Gods. Het hoort eigenlijk nauwelijks bij dit schrift. En toch, Michal nu, Saul's dochter. Ze is een dochter van Saul gebleven, wil de schrift zeggen. Wat ik u zojuist zei. En die was een mensenmoorder van het begin. Nog de wonderen Gods in haar leven. Nog de wonderlijke leidingen met David. Nog de duidelijke bewijzen van Gods zorg en trouw. Nog de rijkdommen van de goddelijke genade. Hebben het hart van deze dochter van Saul geraakt. Niets. Ze is doorgegaan in de totale vijandschap tegen God, zijn gemeente en de leiding. Tot de dood toe is ze onvruchtbaar gebleven. Geestelijk en natuurlijk. Als een bijzonder oordeel. Ze is als een onvruchtbare buiten God geëindigd. Terwijl David straks gewagen zal van die na kortstondig ongeneugd maar eindeloos verheugd, zal ze met alles wat er in de leven gebeurd is als een onvruchtbare loop afvallen. Johannes 15, die geen vrucht draagt, wordt afgehouwen en in het vuur geworpen. Zo heeft de Bijbellezer ons heilige lessen geleerd van hem. Wat is er gebeurd in jullie gezin, in je familie? En vruchten? Ook weerstand tegen God? Of heb je leren buigen voor die heilige God? En de begeerte, ik zal met dat volk liever leven en sterven dan met heel wel. Wat een ontzaglijke zaak. Je wordt in midden van deze tijd betrokken in die worsteling der eeuwen die doorgaat. Laat zich niet wegredeneren, niet wegtheologiseren. Dat zal samen op wegprocessen niet wegnemen. Vast niet. Dat zal ook niet compromis oplossen. Dat zijn de leidingen. Wat niet voor is, is tegen. Wat men ons niet vergadert, verstrooit. Amen. Heren, u hebt ons in het doorbladeren van dit Bijbelboek al veel lessen willen leren. We hebben al zo vele jaren lang dat leven nagespeurd. En elke keer opnieuw worden er weer nieuwe Gods openbaringen ons medegedeeld. Opdat we zouden weten dat de strijd, de louteringen en alles wat over ons leven gaat, niet in strijd is met uw woord. Alleen, de kerk komt er als goud uit. Ook daar zong David van in de opbrenging der ark. Al laagt gen Israël als weleer, gebukt bij de tichelstenen neer toen gen een juk moest dragen. En zwart waard van de dienstbaarheid, was een beter lot bereid, uw heilzon is aan het daren. Zegen deze prediking tot bekering, tot inkeer, opdat we niet in een eeuwige onvruchtbaarheid straks in uw vingers zouden terechtkomen. Gebruikt het, opdat de vruchten van geloof en bekering uit werden geboren. Zegent het ook in de harten van deze ouders in het midden van de gemeente. Laat het uw kinderen tot troost zijn. Voorwaar, de baas als hemelhoge berg met zijn heuvelen Sionterg en banen te overtreffen. Uw kerk gaat triomferen in u, gij Heere zijt. Verwinnaar in de strijden, geeft uw volk de zegen. Leid over de wegen die we gaan moeten, verzoen het tekort in het bloed, om Jezus wel. Amen. We zingen 118, derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden, er riep de Heer ons moedig aan. 3 van 118. In de vrede en ontvang de zegen, Heer. Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.